kerkenraad deelt u nog het volgende mee. Vandaag is de derde collecte bestemd voor de kosten van het kerkblad. In ondertrouw zijn opgenomen Arie Krijgsman en Maaike van Staveren. Hun huwelijk zal donderdag 3 juni worden bevestigd door dominee A.J.T. Ruijs om 13 uur in dit kerkgebouw. Eveneens in ondertrouw Matthijs Stolk en Marissa van Voorst. Hun huwelijk zal dinsdag 1 juni worden bevestigd door dominee C. Doorneweert in de Grote of Sint-Lambertuskerk te Strijen. Deze dienst begint om 13:30. Morgenavond worden de belijdeniscatechisanten uitgenodigd om voor de kerkenraad te komen. Deze avond begint om 7:30. En volgende week zondag zal dominee K. Visser voor ons voorgaan. En in de middagdienst zal de heilige doop worden bediend. En dit alles, zo de Heer wil en wij leven.
Ons begin is in de naam van de drie-enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Willen wij zingen gemeente 45 en daarvan het eerste vers: mijn hart vervult met heilbespiegelingen. Zal het schoonste lied van ene koning zingen, 45:1.
Thank you.
Gemeente, wij openen Gods heilige woord in Wet en Evangelie. Allereerst de wetslezing en daarna het Pinkster-evangelie Handelingen 2, de versen 22 tot en met 36. Dus eerst luisteren wij naar de Wet des Heren en daarna Handelingen 2 vanaf vers 22 tot en met 36.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus, de Nazarener, een man van God, onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk gij ook zelf weet, deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem: Ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij zag mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt en gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op de troon te zetten, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt: De Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weet je dan zekerlijk het gans huis Israëls dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt.
De tekstgemeente voor deze dienst vindt u in de versen 22 tot en met 24, Handelingen 2, 22 tot 24. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden: Jezus de Nazarener, een man van God, onder u lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft, in het midden van u, gelijk gij ook zelf weet, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Tot zover, gemeente, de tekst. Wij willen in de voorbeden denken aan Renate Cabaret, die vrijdag opnieuw een rugbehandeling zal ondergaan. In de dankzegging denken wij aan zuster J. Hogeboom Kok, die na verdere onderzoeken weer thuis mocht komen. Dan Peter en Lydia Kraaienveld Kleinjan werden verblijd met de geboorte van een dochter en zusje. Zoeken wij samen het aangezicht van de Heer in een gezamenlijk gebed. Groot en heerlijk God, we zijn weer in uw huis. U hebt ons dat nog weer gegeven. Heel bijzonder dat we toch ook nog weer nu in deze dagen de gelegenheid geopend zien. Dat was op beperkte schaal en nog wel zo mogelijk. Dus dat geeft dan aan, Heren, dat er ook velen thuis zijn. Wilt u hen thuis ook met ons verbinden, geeft dat zij toch ook in de huiselijke omstandigheden de mogelijkheden mogen hebben om uw woord te ontvangen. Heere, wij bidden van u, gedenk ons. U kent al onze noden en moeiten. Wilt u ons bijstand en hulp verlenen in alle opzichten? Het is ook nu weer zo, Heere, dat wij wellicht op de een of andere wijze werden aangewezen of uitgenodigd om naar de kerk te komen. Dat gaat dan groepsgewijze. En anderen hebben wellicht de mededeling gezien dat zij nu niet verwacht werden. Althans, zo gaat het in vele gemeenten, zo zal het ook hier wel gaan. En dat is op zichzelf een behartigenswaardige zaak, Heren, dat we daarover nadenken. Dat niet alleen de kerkraad heeft aangewezen, u en u zijn welkom, maar dat ze dat ook namens u gedaan hebben. En dan wordt het wel een heel andere zaak. Als wij hier dan zijn en staan, dan is het wel bijzonder, o God, dat we een uitnodiging van u ontvingen. En een uitnodiging betrekken wij vaak op allerlei gebeurtenissen. Dan denken wij bijvoorbeeld wel aan een begrafenis. En dat is dan wel heel wat. Als wij, en dat is ook een herinnering voor velen onzer, als wij een rouwbericht ontvangen. En als wij dan uitgenodigd worden. Heren, dat is eigenlijk ook vandaag zo. Eigenlijk is het ook zo dat wij uitgenodigd zijn voor een begrafenis. Dat is toch eigenlijk elke dienst. Want dan moet toch die oude mens begraven worden. En dat is toch wel een geweldige zaak. Als we daarbij stilstaan, Heren. Een begrafenis op zo'n mooie dag als vandaag in de natuur, de dood. En een begrafenis is dan zo smartelijk en is dan zo verdrietig. Want die oude mens die moet dan ook gekruisigd worden met u, Heere Jezus. En ach, wilt u geven dat het een echte begrafenis zou mogen zijn. Dat wij waarlijk, ach, dat zal zeer ten dele zijn. Maar dat wij staan rondom de groeven waar de oude mens zou worden begraven. Dat is de wens van uw kinderen. Maar Heren, dat zal in dit leven dagelijks moeten plaatsvinden. Zo'n uitnodiging tot een begrafenis. Zouden wij dat wensen? Wij zijn hier en we hebben ons dat misschien niet gerealiseerd. Wij gingen naar de kerk en op zichzelf, dat zullen wij waarderen, ongetwijfeld als het goed is. Maar zo'n uitnodiging, zwart omrand, maar tegelijkertijd toch ook, heren, tegelijkertijd toch ook een uitnodiging voor een bruiloft. Want ook dan gebruiken wij die nodigingen. En dat is het dan toch ook, want als die oude mens werkelijk, als die de doodsteek krijgt en als die werkelijk zou worden begraven, heren, dan, ja, dan is er toch een nieuw leven. Want dan is dat niet zomaar een begrafenis. Dan is dat toch ook een begrafenis die tot leven stemt. En juist die met Christus plaatsvindt. En hij is wel begraven, maar ook opgestaan. Dat gaat de tekst ons ook melden. Dus heren, ach, wilt u geven dat we dat goed mogen zien. Dat wij die twee zaken mogen verstaan. Dat begraven worden met hem. Door de dood begraven en één plant geworden met de dood van Christus. Om opgewekt te worden tot een nieuw leven. Die begrafenis is al een buitengewoon iets. Maar die bruiloft is dan toch ook wel heel heerlijk. Om verenigd te worden met de bruidegom van de hemel. Jezus Christus, om hem te mogen dienen. O, geef ons dat wij het zo mogen verstaan. Dat we op de fluit van het evangelie mogen spelen. En tegelijkertijd toch ook een klaaglied mogen zingen. Want dat stelt u ons ook voor. Dat is ook de roeping, dat is ook de taak. Laten wij dat dan met elkaar verstaan mogen. Gedenk ons dan zoals wij hier zijn, heren. Wilt u geven dat wij u, de heren, zouden mogen verheerlijken. U hebt in het volmaakte gebed, u bent begonnen met, niet met onze noden, met onze vragen, maar u hebt gezegd, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En dat uw, dat moeten we leren. Gedenk ons dan, o God, geef uw dienstknechten, dat zij dat mogen verstaan, dat ze dat mogen bedoelen. Niet zichzelf, want we nemen onszelf altijd mee. Maar laat het zijn dat wij u, de Heere, zouden mogen zoeken met ingespannen krachten. Laat dat onze hoogste bedoeling zijn. En gedenk ons dan. Wij bidden, Heere, wilt u zijn met de gemeente? Geef de gemeente ook een doorboord oor. Het werd gezegd op die Pinksterdag. Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En dat spreken was een spreekwonder. Maar horen is ook altijd een hoorwonder. Dat gaat ook voor de gemeente gelden, een hoorwonder. Want anders, als wij met onze natuurlijke oren horen, dan zou het niet wel zijn, als het dat alleen is. U zegt zelf, die een oor heeft om te horen, die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Wij hebben wel oren als luisteraars, maar zo'n oor dat werkelijk hoort wat de Geest tot de gemeente zegt. Geef dat aan onze gemeente, heren, de gemeente die samenkwam of thuis. Wilt u zijn met onze jonge mensen, geef hen betrokkenheid. Geef dat zij als de scholen weer fulltime opengaan. Wilt u het dan zo maken dat ze daar weer moed en kracht voor hebben? Dat is toch ook voor hen een heel spannende zaak. Heren, ga met hen. En wilt u hen dan bijstand en hulp verlenen? Wees met de ouderen, misschien ook wel de oudsten of de bejaarden die ook in deze tijd extra alert zijn, extra bezorgd zijn. De dood wenkt ieder uur. Gedenk hen dan uit genade in uw gunst. Wees met de ouders, de gezinnen, met of zonder kinderen, heren, ach, u weet hoe dat ook is. Wilt u dan ook in al die omstandigheden, hoe de samenstelling ook is, met de ouders zijn. Zij hebben ook een bijzondere roeping te betrachten. Zegen hen en sterk hen uit genade in uw gunst. Zo bidden wij van u, heren, wilt u uit genade ook met de zieken zijn. Gedenken in uw goedgunstigheid en trouw. Wij denken aan Renate. Wilt u met haar gaan, ook deze week weer naar het ziekenhuis? Ongetwijfeld een zaak om tegen op te zien. Maar het is niet de eerste keer. Geef dat zij moed mag scheppen uit het verleden. En ook mag weten dat u met haar meegaat. Sterk haar dan. En geef haar kracht en hulp in alle opzichten. Wij mogen denken aan de overige zieken die er zijn thuis. Of soms ook in ziekenhuizen, gedenken. Zij die worstelen met de dood, met benauwdheid. Wilt u hen te hulp komen, o God, uit genade. Denk aan hen die toch ook psychisch misschien wel in allerlei zorgelijke omstandigheden zich bevinden. Ja, dat kan ook, dat kunnen de gevolgen zijn, ook van de moeite van deze tijd. Geef dan hoop en geef moed door u. Bij u vandaan, Heere, dat we het van u uit uw hand ontvangen. Leid ons en zegen ons. En zo bidden wij, Heere, voor degene die beweldadigd zijn. We denken aan zuster Hogeboom Kok. Heere, wilt u ook haar nabij zijn? Ze mocht weer thuiskomen. Geef weer dat zij herstel mag vinden. En dat berichten of uitslagen goed mogen zijn. Wij denken aan de familie Kraaienveld, Peter en Lydia, die nu ook een dochter en een zusje, de hele familie, zij mochten dat ontvangen. Wat zijn dat ook weer een weldaden, Heere, ook in deze tijd, ook in deze dagen, als u nieuw leven geeft, dat is toch ook verblijdend. Gedenk dan ook in zonderheid deze ouders, wilt u ook hen kracht geven en wilt u ze in alle dingen bedienen uit het heiligdom, om ook deze kinderen te mogen opvoeden in de vrezen des Heren. Een kind dat geboren wordt, begint aan een levensweg. En dat is een weg die wij niet weten. Wilt u dan ook dit prille leven, Heren, zegenen? En wilt u het in alle dingen met uw gunst en goedheid omringen? Zo dragen we alles aan u op. De weduwen en de weduwnaren, de rouwdragenden, zij die met eenzaamheid te worstel hebben, met een ledige plaats die nooit meer vervuld gaat worden. En dat wordt zo gevoeld, dat moet zo beleefd worden. Ach, Heere, wilt u zelf die ledige plaatsen met uzelven vervullen. Wij dragen aan u op, Heere, onze organist, organisten van deze dag. Bekwaam hen, geef hen wijsheid en geef ook hen dat zij met lust en liefde hun schone taak mogen vervullen. Denk aan onze koster, wilt u ook met hem zijn, ook in deze dagen waarin er toch ook juist van hem veel gevraagd wordt. Geef dat hij en al zijn helpers, dat ze op u de Heere mogen bouwen. Wij bidden voor de broeders van de kerkraad, geef hen Heere, dat ze ook met liefde in deze vakante periode hun roeping mogen vervullen. Het zal ongetwijfeld toch wel voor hen soms een opgave zijn. In dit verband willen we ook het beroep op dominee Kempeneers aan u opdragen. Gedenk, Heere, onze broeder, wilt u hem in alle dingen bijstaan? Geef licht, want u zegt tot de een kom en hij komt, en tot de ander ga en hij gaat. En dat zal ook zijn wens en begeerte zijn, om dat ook weer te mogen vernemen wat u nu bedoelt. Heere, daar zal de gemeente wel bij zijn, maar ook de gemeente, zij mag dat niet alleen aan dominee Kempeneers overlaten, ook onder de gemeente zou het kunnen gebeuren dat daar toch ook een bericht van boven naar de gemeente zou komen. Want Heere, als wij bidden aan de troon der genade, dan wilt u daar toch ook licht over geven bij tijden. En dat zou kunnen. Gedenk ook de gemeente dat ze mee worstelen met hem aan de troon der genade. Zo bidden wij, Heere, voor al uw knechten, maar ook voor hem die de mond tot u opent. Geef hem wijsheid, moed en kracht. En wilt u het nog wel maken in alle dingen, Heere, dat bidden wij van u om Jezus wil alleen. Amen. Wij zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van 33 en daarvan het zesde vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. 33 vers 6. Gemeente, wij willen na de prediking zingen, 2 vers 4. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. Psalm 2, het vierde vers na de prediking. Wij hebben voor ons liggen, gemeente, niet zozeer een mooie preek. Dat zal wel blijken als wij, we hebben het al gelezen, als wij echt nadenken over de strekking daarvan en over de inhoud, absoluut geen mooie preek, maar wel een hele zuivere preek. Want je zou kunnen zeggen, dit is de eerste preek, je zou kunnen denken aan de intreeprediking van de Heilige Geest. Hij is uitgestort en dan komt die bijzondere prediking die wij hier hebben opgeslagen. Een bijzondere prediking, omdat dus dat ook rechtstreeks uit de mond van de Geest des Heren komt. En dan een intreepreek. U weet, dat is een heel belangrijke prediking. Als een gewone dominee intreepreekt, dan gaan we al luisteren van hoe zal het nou zijn, wat zal die voornemen, wat heeft die te zeggen. Zo gaat het toch met ons. En het zou wel heel goed zijn, geliefde, als wij dat ook zouden mogen denken en verwachten. Dit is nu de intreepreking van de Heilige Geest. Daar kun je zoveel lessen en stof aan ontlenen om te weten wat nu het woord tot u en tot mij is, ook tot de gemeente. De intreeprediking van de Heilige Geest. En dat is in alles toch wel heel bijzonder. Allereerst als u nou eens denkt aan de voorganger, Petrus. Wij zijn daaraan gewend. Goed, Petrus stond op en hij begint te spreken. Maar dat is dan toch niet zo bijzonder, niet zo gewoon, gemeente. Dat een Petrus gaat spreken, dat hadden we toch, zouden wij misschien niet eens verwachten. Als er een Petrus op de kansel zou staan die kort geleden nog echt aan publiek de Heer Jezus had verloochend, afgezworen. Nou, dan weet ik niet of u nog wel, misschien, of u er nog wel zou zijn. Nou zeg ik niet, gemeente, dat er een betere man op de kansel staat. Dat niet. Oh nee, dat kunnen we niet zeggen. Maar u begrijpt wel dat het heel bijzonder is dat nu deze Petrus, dat die nu gaat spreken. En dat zijn collega's, zijn broeders, dat allemaal heel gewoon vinden. Dat ze hem ook de voorrang geven. Dus dat is al buitengewoon dat er zo'n prediker op de kansel staat voor die mensen. Ook de hoorders, laten we het daar ook even over hebben, gemeente. De hoorders, dan zie ik u zitten hier en wellicht ook thuis zijn mensen die met ons verbonden zijn. Maar dat is ook wel belangrijk wie nu die hoorders zijn. Want hij spreekt hen aan als Israëlitische mannen. En dan moet u eens kijken, ze worden genoemd. Het zijn zelfs mensen, godvruchtige mannen, vers 5. Van alle volken degenen die onder de hemel zijn. Godvruchtige mensen. Nou, dat betekent niet dat ze godzalige mensen zijn en dat ze een ander leven kennen. Het zijn mensen die in het verbond delen. Dat zijn de hoorders, maar dat is niet zulk best volk, gemeente. Oh nee, de hoorders van de preek van deze Petrus, de hoorders zijn mensen. Petrus zegt, jullie hebben, dat komt ook in de preek vanmorgen, jullie hebben hem gekruisigd. Dus dan denkt u, dan is het toch wel heel schrijnend dat daar nu de kerk mee gevuld is. Mensen die Jezus gekruisigd hebben. En zou je nou ooit kunnen denken dat zulke mensen, dat die nu de Heere zouden ontmoeten en zouden ontvangen in een waar geloof. Dat zou voor onmogelijk zijn naar de mens gesproken. Echte vijanden. En misschien zitten hier ook wel mensen die dat bij zichzelf weten en geleerd hebben. Dat ze vijanden zijn van het kruis van Christus. Ja, en toch gaat Petrus die vijanden trachten in te winnen voor het geloof. Dus gemeente, dat geeft ook voor u wel heel wat onderwijs. Wij zijn gedoopte mensen en ik weet natuurlijk niet hoe het met u persoonlijk is, maar vijanden van het kruis van Christus en toch de prediking. En je zou kunnen denken, misschien denk je dat wel te sterk, dat is onmogelijk. Daar komt niks van terecht. Maar als de Geest gaat spreken, dan is dat niet alleen de prediker die geroepen wordt, maar ook de gemeente. En dan heeft die Geest zulke mensen uitgenodigd. De Heere geven dat wij zo hier bij elkaar mogen zijn, gemeente. En dat we zo mogen luisteren naar deze prediking van de apostel Petrus op Pinksteren. En wij schrijven boven de preek Gods werk in Christus. Ten eerste in zijn leven. Dat is vers 22. Jezus de Nazarener, een man van God onder u die de betoont. En dan gaat het om de tekenen en de wonderen die hij deed. Ten eerste in zijn leven, ten tweede in zijn sterven. Want zij hebben hem door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Dus zijn sterven ten tweede en ten derde zijn opstanding, welke God opgewekt heeft. Dus Gods werk in Christus, in zijn leven, in zijn sterven, in zijn opstanding. Als u deze preek in het algemeen, die preek van Petrus bedoel ik, Als u die zou moeten typeren, dan is dat een echte, ja, wat de mensen noemen een Christusprediking. En misschien hebt u daar ook wel een voorstelling van, gemeente. Wat is nu een Christusprediking? Het gaat hier inderdaad, dat is Pinksteren, wat er met Jezus gebeurd is. Met zijn sterven, met zijn opstanding, met heel zijn leven. Daar heeft Petrus het alleen maar over. Alleen maar over de weg van de Heer Jezus. Een Christusprediking. En u kent die uitdrukking wel. Ik weet niet of u ook echt doorziet, of wij doorzien, wat nu een rechte Christusprediking is. Want als u dit gedeelte wat wij gelezen hebben zo eens even doorziet, als uw oog daarop valt, dan ziet u dat het niet zozeer een prediking is wat Jezus gedaan heeft. Dat niet. Dat staat er eigenlijk zo niet. Maar dat steeds in die preek van Petrus gezegd wordt dat God in hem iets gedaan heeft. Dus dat is dan toch wel een buitengewone gemeente, een buitengewone zaak. En dat moeten we nooit vergeten. Een rechte Christusprediking begint bij God. Begint dus niet zonder meer bij de Heer Jezus, maar begint bij God. Bijvoorbeeld in vers 23 zie je dat al. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven. Daar ziet u al dat God in hem aan het werk is. U ziet dat ook in vers 24 in de tekst, welke God opgewekt heeft. Moet u goed opletten dat God dat doet. En dan denk ik aan vers 32 bijvoorbeeld, daar staat het ook. Deze Jezus heeft God opgewekt. Hij zegt het weer. Hij houdt eigenlijk, als ik het zo mag zeggen, een theologische preek. Ik bedoel daarmee dus een theologische prediking van God uit. En dat vergeten we wel eens. Dat komt niet altijd aan de orde. Ook in vers 35 zegt hij dat nog weer eens. Daar staat in 36, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft. Dus als de Here door zijn geest en woord ons de persoon van Christus voor ogen stelt, dan komt dat bij God vandaan. Dan is dat niet zomaar iets wat over Jezus gaat, maar dan gaat het over de Christus Gods, over de middelaar Gods en der mensen. Dan gaat het om Gods daden. Dan gaat u ook licht over de zaligmaker ontvangen, gemeente, vanuit de hemel. Wij hebben tegen die God gezondigd en we hebben nu een zaligmaker nodig die ons met God verzoent. Dat is de kwestie, daar gaat het om. En dan ziet u in deze prediking van Petrus zo geweldig mooi die drie personen naar voren komen. God handelt in zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest spreekt daarvan en gaat dat ook toepassen. Wel, wat is dan toch, als de Geest aanwezig is, gemeente, wat gaan er dan toch grote wonderen gebeuren? Als er zoveel mensen tot bekering komen, dan zouden wij toch echt ook wel mogen hopen dat de Heer nog ook onder ons zijn werk zal voortzetten. Dus dat adres hebben we gehoord en dan kom ik tot de inhoud in zijn leven allereerst, wat in zijn leven gebeurd is. En dan begint Petrus heel gewoon. Want hij zegt, Jezus van Nazareth, gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden, Jezus van Nazareth. Nou, Petrus, zouden wij misschien denken, je hebt het wel eens anders gezien. Je hebt wel eens meer licht gehad in de zaligmaker. Toen je zei, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Maar ik denk dat Petrus, dat hij gewoon begint bij het straattoneel van Jezus van Nazareth, die onder het volk aanwezig is en die daar zijn werk doet. En dat is ook zijn bedoeling, dat hij zegt, we gaan het hebben over die persoon die jullie allemaal kennen. Jezus van Nazareth, een mooie naam natuurlijk wel, maar hij gaat die naam verder niet uitwerken. Jezus uit Nazareth dus. Dus dan zegt hij in de tweede plaats een man van God. Dat is nog niet echt de grootste aanduiding van de Messiaanse heerlijkheid. Een profeet is ook een man van God, een godsman. Natuurlijk, dus in die zin, hij begint met de menselijke openbaring van de zaligmaker. En dat gaat hij schilderen en dan gaat hij dingen zeggen. Die zijn dan heel belangrijk voor deze mensen, want hij zegt, een man van God onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen. En kinderen, jullie weten dat toch ook wel een beetje, hè, wat de Heer Jezus allemaal gedaan heeft, hè? Die bijzondere tekenen. Ja, die blinden die het licht kregen en zelfs Lazarus die uit de dood werd opgewekt. Al die wonderen, oh wat schildert dat de zaligmaker al in zijn zondaarsliefde. Oh wat zien wij dan een bewogen middelaar met een mens worstelende in nood en strijd. Wat is dat niet een kostbaar beeld, gemeente, als hier Petrus zegt, onder u lieden betoond door tekenen en wonderen en krachten. En dan zien wij daar de Zoon van God als de echte man van God. Die bewogen is met de mens in zijn nood en zon en zorgen. Die zomaar met macht kan zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Wel, dat is dan toch wel een heerlijke verschijning. Dat is nu de schildering van een zaligmaker die gekomen is om zondaren te redden. Om ook nog de kwalen waar wij mee worstelen, ook lichamelijk zelfs, om die op een bepaalde wijze of weg te nemen, of om daar licht over te geven. Wat heeft hij niet overal weer zijn liefde betoond? Tollenaars uit de boom gehaald, zoals Zacchaeus. En wat heeft hij niet Levi zomaar bij zijn boeken weggeplukt, om hem te volgen? Wat is niet de verschijning van de Heere Jezus een kostbaar iets, geliefde, als we hem zo mogen zien. En Petrus begint daarbij. En die zegt, dat is toch een liefdevolle uitstraling van de zaligmaker. En hij zegt daar ook bij, en dat gaat ons aangeven wat zijn bedoeling is. Hij zegt er ook bij, die door hem gedaan zijn in het midden van u. Dus dan wordt het uiteraard heel persoonlijk. Dan spreekt hij tot mensen die dat gezien hebben. In het midden van u, gelijk gij ook zelf weet. Hij spreekt die gemeente aan op hun bewustzijn. En hij zegt, jullie weten het wel. En jullie hebben het gezien. En jullie zijn er getuigen van. En waarom doet hij dat? Om straks, gemeente, om straks de schuld van die mensen extra te beklemtonen. Want die tekenen en die wonderen, die zijn al onder jullie gebeurd. En nochtans hebben jullie hem gekruisigd. Begrijpt u? Dat wordt toch wel een vreselijke zonde. Als een mens dat nou zo doet. En gemeente, zou dat nou ook onder ons zo kunnen zijn, dat de Heere tegen ons, we zitten hier tenslotte in de kerk, hier zijn al heel wat preken gehouden weer, en u hebt al heel wat diensten meegemaakt, kan het ook tegen u gezegd worden, tekenen en wonderen in het midden van u. Zijn hier ook in de gemeente wonderen gebeurd? Nou, er zijn zeker vast wel mensen die weten van wonderen die God gedaan heeft. Toen je ziek was bijvoorbeeld, op dat zware ziekbed, en toen het zo benauwd was, en toen misschien de dokters allerlei sombere berichten gaven, en de Heere heeft je toch nog weer, dat zou kunnen, hè, dat kan, op de been gehaald. Toen dat kind geboren werd, het ging allemaal zo goed en zo zegenrijk. En toen je eens in de kerk zat, en toen je door het woord werd aangesproken op een bepaalde wijze, tekenen en wonderen, ja, Petrus zegt dat, krachten en wonderen en tekenen. Wel, gemeente, als het hier niet gebeurd is, als het hier niet gebeurd zou zijn, waar moet het dan wel gebeuren? In de Kuip gebeurt het niet. Dus dat moet dan toch wel, dan moeten toch de kerkmuren, de stenen in de muur van getuigen, dat de Heere ook in het midden van u, in het midden van u tekenen en wonderen en krachten heeft gedaan. Bent u, mag u daar zelf ook een getuige van zijn? Kijk, in ieders leven doet de Heere wonderen. Want echt, jongens en meisjes, het leven is al een wonder. Jouw leven is al iets bijzonders. Dat je denken kunt. En als je dan je enigszins verdiept in dat biologische proces van je lichaam, hoe dat allemaal werkt, dan moet je toch wel denken, ja, wat is een mens een ontzaglijk wonder. Jij bent een wandelend wonder. Absoluut. Ook al vanwege al die bijzonderheden. Als je de mogelijkheden van het lichaam, die fijne afstelling van alle dingen beseft, dat is al een wonder. Dus dan kan ik je aanspreken en zeggen, dat is ook bij jou gebeurd. Tekenen en wonderen, je hebt wonderen beleefd. Want eigenlijk is elk blad aan de boom al een wonder. Maar krachten en tekenen en wonderen, dat gaat verder. Dat gaat nog verder. Dat wil dan ook zeggen dat u en jij, dat je daar toch ook zelf een bewijs van bent. Want nogmaals, gemeente, ga eens na. Denk er eens over na hoe je hier in de kerk gezeten hebt. Is er wel eens een wonder gebeurd? Dat u geraakt werd. Dat u door dat woord getroffen werd. Uw pijlen zijn scherp. Zij zullen treffen in het hart van des konings vijanden. In een zeker opzicht zal het bij jullie allemaal wel eens geweest zijn, gemeente, dat u dacht, ja, dat is het toch. Dit is toch de waarheid. Daar heb je wel eens een overtuiging van gehad. Misschien in je geweten. Maar hopelijk is dat verder gekomen. Nou, deze mensen kenden het leven niet. En toch hadden ze tekenen en wonderen enzovoorts allemaal gezien. Ik denk toch dat een kerkganger die onder de zuivere bediening mag zijn, die heeft daar heel wat van meegemaakt. Maar dan zien we ook, en ik heb het al gezegd, dan zien we ook dat die mensen daarop worden aangesproken. Petrus zegt, nou dat is toch buitengewoon. Nou gemeente, dat is het ook. Dat is ook buitengewoon. Je bent zeer bevoorrecht, ook hier in Barendrecht als gemeente, dat u die prediking hebt gehoord. Alleen gaan we nu in de tweede plaats wel zien, Petrus verbindt daar een consequentie aan. Petrus zegt, jongen, je zit wel in de kerk vandaag en jij hebt daar ook wel wat van meegekregen. Ook al heb je dat misschien verworpen in je leven, al zou dat zo zijn, dan gaan we eens kijken, wat heb jij nou met die overtuiging, wat heb je daar nou mee gedaan? Heeft het wat uitgewerkt? Nou, dat gaan we dan horen in de tweede plaats, want dan gaat het om het sterven van de zaligmaker. Maar dan begint Petrus ook weer zo geweldig, ja, en dat is bijzonder dat hij daar begint. Dan begint hij in de eeuwigheid. En dan zegt hij, deze Jezus, die man van God, nog niet, hij heeft daar nog niet die goddelijke kracht in getoond. Maar hij zegt, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde. Dus de raad Gods, gemeente, u weet dat vast wel, jongelui, de raad Gods, daar verstaan we eigenlijk onder het raadsbesluit van God. God heeft in de eeuwigheid, heeft hij zijn besluit in zijn raad opgenomen. Onder die raad verstaan we zowel de uitverkiezing als de voorzienigheid. Alles ligt in die raad Gods. En nu staan hier twee woorden. Petrus gebruikt twee woorden die wel verschillend zijn. Hij zegt door de bepaalde raad en voorkennis. Nou, die raad, ik zei het al, dat is de eeuwigheid, dat is wat besloten is. En de voorkennis, dat is alleen maar, dat zou dan alleen maar zijn, dat de Heere weet wat er zou gebeuren. En de remonstranten hebben dat laatste woord opgenomen. Die zeggen, ja zeker, de Heer heeft in de eeuwigheid gezien wat die jongen doen zou. Alleen maar voorkennis, verder niet. Dus dat is het remonstrantisme dat juist niet wil weten. En misschien ben jij ook wel een remonstrant. Want een remonstrant wil niet weten dat alles bepaald is. Nou, maar dan ben ik het wel met je eens. Dat is ook een geweldige wetenschap. De raad Gods. Dat alles nu besloten ligt. He, dat de vraag bij je opkomt, gemeente. Die vraag die ken je toch wel. Zou mijn naam daar nu in staan? En dan zijn wij als dominees er heel gauw bij om te zeggen, ja, maar daar moet je niet over nadenken. Want dat weet je niet en daar heb je ook niks mee te maken. Maar ik kan me toch wel goed indenken, ook vanuit mijn eigen ondervinding, dat dat toch wel een hele vraag is, gemeente. Er staat jouw naam daar nou in? In dat raadsbesluit God. Daar komt het toch wel op neer. En ik kan me levendig indenken, echt hoor, dat je daarmee worstelt of geworsteld hebt. Of, gemeente, dat dat in je leven ook wel een verkeerde uitwerking krijgt. De raad Gods. Dat je toch zou zeggen, ja, ik moet toch maar leven en ik zie wel wat er in die raad Gods bepaald is. Raad en voorkennis. Je zou het natuurlijk veel, is het niet? Je zou het misschien wel veel beter vinden, veel menselijker, als het alleen maar voorkennis was. Want, nogmaals, die raad Gods die zegt, het ligt vast. God bepaalt het. En die voorkennis, die zegt, God weet het, wat jij zou doen. Dus eigenlijk, als die twee woorden afzonderlijk zouden worden genomen, dan zou je hierbij in die twee woorden hebben het werk van God en het werk van de mens. En zou jij misschien niet, en u, en ik, jazeker, zouden we het misschien niet veel aantrekkelijker vinden, alleen die voorkennis. Daar kan ik me zo levendig indenken, want dan heb ik het zelf in handen. Dan is het niet bepaald. Hier gaat het om die raad. Staat mijn naam daarin? Nou, ik begrijp die worsteling. Ik wil onmiddellijk daarmee naar je toe komen en zeggen, wat is dat een geweldige vraag. Staat mijn naam daar nou in? Ja, en dat weet ik niet, gemeente. Nou ben ik hier, en dat is in alle gemeentes geweest. Je gaat de kansel op. Ik heb helemaal geen briefje. Absoluut niet. Van mensen, oh nee, ik heb geen enkele naam. Ik zou niet van iemand van jullie weten, ik ben vreemd natuurlijk. Ik zou niet van iemand van jullie weten wie nu in dat raadsbesluit God staat. Want dat houdt heel wat in. Dat houdt heel wat in. Ik moet het wel van mezelf weten. U ook. Maar van jullie weet ik het niet. En misschien kan ik je dan toch, ja zeker, daarin raad geven. Ik zeg niet zomaar, daar moet je maar niet aan denken. Je moet er maar wel aan denken, ja. Dat moet je maar wel doen. En dan zou ik dit willen zeggen. Ik weet, gemeente, nu vanuit mijn tekst vanmorgen, dat er één naam wel in staat. Verder weet ik niet van een andere naam. Maar hij zegt, deze, door de bepaalde raad en voorkennis overgegeven zijn. Dus de naam, welke naam staat er dus wel in, kinderen? In die uitverkiezing, in dat raadsbesluit Gods. Nou, denk eens na, welke naam, moet je goed onthouden, nooit meer vergeten. Welke naam staat er nu in die uitverkiezing, in dat raadsbesluit Gods? Nou, dat is de naam Jezus. Deze, door de bepaalde raad en voorkennis. Dat woord bepaald is ook wel een mooi woord. Er zit ons woord in het Grieks, ons woord horizon in. En we weten wat een horizon is. Ach, als je buiten staat, dan heb je maar een beperkt wereldje. Want dat is maar tot de horizon. Ja, en die horizon die loopt misschien 2 kilometer en dan is het voorbij. En wat er nu achter die horizon zit, weten we helemaal niet. Dat is allemaal onbekend. Zo zou ik dat woord ook hier even willen beklemtonen. Ja, ik zie natuurlijk wel mijn eigen leven, maar wat er nu achter die horizon, wat God in dat besluit achter die horizon heeft, dat weet ik niet. Die ene naam, gemeente, staat er wel in. En dat is dan toch wel heel bijzonder. Uitverkoren in Christus, dat is ook de bekende uitdrukking van de Dordtse leerregels. Dus denk daar nu eens goed over na, dat de Heere Jezus zijn naam alleen opgenomen is in dat raadsbesluit Gods. Niet alleen, maar in hem heel zijn kerk. In hem heel zijn kerk. Dus wat houdt dat nu in? U weet dus helemaal niets, ik ook niet, van de uitverkiezing. Hoe dat nou allemaal met personen gesteld is. Oh, die vrouw wist het ook niet hoor, die wist dat ook niet. Weet u wel, dat was wel een vrouw met genade hoor. Die hebt u wel eens van gehoord, die kent u misschien wel. Ze zei, Heere, als ik er nou niet bij sta, wilt u mij er dan nog bij schrijven? Nou, die vrouw had geen theologie gestudeerd, dat kon natuurlijk niet. Want de Heere schrijft er niets bij. Maar het was toch wel een gezegende gedachte. Als je zo goed over God kunt denken, dat je zegt, Heere, als ik er nou niet bij sta, wilt u mij er dan bij schrijven? Die vrouw die werd niet belemmerd door allerlei gedachten die haar als het ware doodsloegen, ongevoelig maakten. Maar de naam Jezus, dat is dus die ene naam, gemeente. Die naam die staat erin. En in hem heel de kerk. Dus als u nu iets wilt weten, als u nou iets wilt weten over de verkiezing, dan moet u niet gaan graven of uw naam er wel in staat. Daar moet je mee beginnen. Dan moet u beginnen met die naam Jezus. Die staat er wel in. En die wordt gepredikt. En gemeente, als hij gepredikt wordt, dan is dat niet vrijblijvend. Dan komt daar de welmenende nodiging van de hemel in Christus Jezus. Om tot hem te komen. Dan is er die roeping, kom tot de bruiloft. En dan is er ook die krachtige nodiging van 's hemels wegen. De Heere Jezus roept zondaren tot de bruiloft. Nou, dat staat mede ook in die verkiezing. En daar zijn uw persoonlijke vragen allemaal niet mee opgelost. Maar wel, als u hem nu leert kennen. Volg je die redenering? Houd dat vast. Dat je dat mag zien. Hier zegt Petrus dus, door de bepaalde raad en voorkennis. En dan nog iets. Want misschien dacht u, ja, maar is dat nu wel zo? Dat Christus ons echt roept. Nou, hier staat een heel sterk woord in deze tekst. Want hier staat, hij is door die bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven. Oh, dus nou komt het dichter naar je toe. Nou komt het uit die eeuwige raad Gods tot de prediking. Hij wordt overgegeven. Dat is toen gebeurd en dat gebeurt nu ook. Dus u kunt absoluut, gemeente, u kunt van mij niet anders verwachten dan dat ik namens de Heere hem ook vandaag weer als het ware in de prediking overgeef. Nou, dan zal het de vraag zijn, gemeente. Wat ga ik er nou, ja, klinkt natuurlijk weer heel, maar wat werkt dat uit, laat ik het zo zeggen. Wat zou de Heilige Geest daar nou mee bedoelen? Dat de Heilige Geest zegt, hij is aan jullie overgegeven, absoluut. En dat geeft dan toch, nou daar zou een remonstrant natuurlijk ook weer heel blij mee zijn. Die zou zeggen, nou gelukkig mensen, dan moeten wij hem aannemen. En dan nemen wij hem natuurlijk aan als zaligmaker en verlosser. Want hij wordt ons toch overgegeven. Vanavond, over het avondmaal, is dat ook wel heel mooi. Als dat brood wordt gebroken en het wordt je gegeven. Kom daar vanavond, daar ligt nog wel op terug. Maar dat hij nu wordt overgegeven aan de hoorders. Aan zulke mensen notabene die van nature al vijanden zijn. Al heten ze Godvruchtige mannen. Dus dat is een zegen. Ze zijn kerkgangers, ze zijn in het verbond. Maar Petrus zegt, hij is aan jullie overgegeven. Hij is als het ware in jullie handen gelegd. Ja, zo kun je het wel zien. Maar wat hebben die mensen daar nou mee gedaan? Oh, dat is toch verschrikkelijk. Die genadige God, die zijn zoon overgaf, die het zo, het welzijn van de mensen zo zocht, gemeente. En die zaligmaker, die nu zo goed geweest is voor al die mensen, wat hebben ze daarmee gedaan? O, vreselijk, hier staat Petrus, zegt, hebt gij genomen, zegt hij, en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Nou, daar zou je wel stil van worden, dat ik dat nou gedaan heb. Een zaligmaker die niets dan goed gedaan heeft, een God die mijn zaligheid zocht, die zei, hier hebt u mijn zoon, hier hebt u een verlosser, een middelaar. Hij zegt tegen die Joden, die hebben jullie gekruisigd. Ja, natuurlijk kunt u wel zeggen, dat hebben zij gedaan. Nou, daar kom ik nog even op terug straks, wellicht. Maar nu ten eerste, ze hebben hem inderdaad genomen. Ja, ze hebben hem genomen. Maar, zegt Petrus, jullie hebben hem aan het kruis gehecht en gedood. Dat is zo'n vreselijke zonde, dat kunt u zich voorstellen. Zo'n verschrikkelijk iets. De zonde in het paradijs, kinderen, die was heel erg, hè, dat ze daar dat gebod van God overtraden. Het gebod, hè, maar hier gaat het nu om de evangelische bewogenheid van de zaligmaker en zijn komst. En die hebben ze aan het kruis. Erger kan het niet. Je zou zeggen, dieper, ja, je kunt nog dieper zondigen, maar dieper kan een mens toch wel niet zondigen. O, gemeente, zou dat nou ook bij ons, bij mij zo kunnen zijn? Dat God heeft gezegd, mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. Wat heb ik daar nou, wat is nou in mijn leven als vrucht van gezien? Hè? Dat is dan toch zo de ernstige zaak. Ja, en nou even, daar staat in die zin nog iets, daar moet je even op letten. Want Petrus zegt, en het lijkt wel alsof hij dat een beetje afzwakt, alsof hij de schuld een beetje afzwakt. Want hij zegt, jullie hebben hem door de handen van de onrechtvaardigen. Dus dat zou misschien zou dat deze mensen nog een uitvlucht kunnen geven om te zeggen, dat hebben wij niet gedaan, dat hebben die onrechtvaardigen. Als ze dit nou zo gaan horen, dan zouden ze zich nog kunnen verdedigen. Zo is een mens toch? Dan zouden ze natuurlijk kunnen zeggen, nee, dat heeft Pilatus gedaan. En dat hebben die heidenen gedaan, wij niet. Jawel, zegt Petrus, gij. Hij zegt, gij hebt hem genomen en aan het kruis gehecht en gedood. Je kunt niet naar een ander wijzen, Adam. Je kunt niet zeggen, die vrouw die heeft het gedaan. Je kunt ook niet naar de Romeinen wijzen. Je kunt ook niet naar de voetballers wijzen om te zeggen, die mensen die willen er niks van weten. Je kunt ook niet naar de regering wijzen en zeggen, ja, die overheid die is overal tegen. Dat is natuurlijk ook waar. Maar hij zegt, gij hebt hem genomen. En aan het kruis houdt gehecht en gedood. Ja, nu moeten wij zien, gemeente, zou dat nu bij ons ook mogelijk zijn. Hebt u dat ook gedaan, gemeente? Hebt u dat ook gedaan? Hebt u hem ook aan het kruis gehecht en gedood? Deze Jezus, die tekenen, wonderen, noemt u maar op, die dat allemaal gedaan heeft. Als je daar nou eens over, oh, als de Heilige Geest, als die daarin meekomt, en je gaat dat zien, gemeente, dan moet je wel zeggen, ja, dat is een ontzettende, vreselijke zonde. Ja. Dat kunnen ze als het ware, dat kunnen de overspelers in de wereld en de vloekers en de hoeren en de tollenaars, die kunnen niet zo zondigen zoals wij zondigen, want wij hebben al die tekenen hebben wij uit de mond van Gods knechten gehoord, hè? Gemeente, en ja, dan zeg je, och, wat een... Begrijpt u nou dat ik zei, het is helemaal geen mooie preek? Ik weet niet of u wel eens mooie preken hoort. Daar twijfel ik aan. Ik geloof het niet, hoor. Ik geloof niet dat er mooie preken... Nee, geen mooie preken in die zin. Want het is altijd die vinger. Het is altijd, hebt gij genomen en aan het kruis gehecht en gedood. Ach, dat doet nou een mens, gemeente. Dat doet nou een mens met Jezus. Dat doet nu een zondaar met een aangeboden zaligmaker. Ja, dat is toch wel heel wat. Een zaligmaker. En zeker zegt de Heere wel in zijn woord dat zoveel hem aangenomen hebben. Die heeft die macht gegeven, dus dat is wel zo. Maar wij moeten in die zin toch niet denken, als wij nu maar Jezus aanbieden, dan komt het wel goed. Nee, dan komt het eigenlijk, als ik het zo in mijn tekst textueel zie, dan komt het nog helemaal niet goed. Eigenlijk wordt het dan nog veel erger. Want een aangeboden zaligmaker heb ik verworpen. En besef wel, gemeente, dat dit woord, deze tekst, maar elke tekst, dat die altijd wel een zaligmaker aanbiedt, hoor, bij u. Altijd. En als u, dat is ook zo aangrijpend, geliefde, als u nu straks de kerk uitgaat, nou ja, dan gaan we weer naar huis, hè. Dan gaan we weer samen praten, koffie drinken, tuurlijk. Maar dan hebt u er iets mee gedaan. Dan hebt u hem verworpen of aangenomen. En van nature neemt een mens het niet aan, maar als Gods geest erin meekomt wel. Ga dat eens na bij jezelf. Heb ik hem nou verworpen? Heb ik hem nou gekruisigd? Of heb ik hem nou aangenomen? Zoveel hem aangenomen hebben. Hebt gij, zegt hij, genomen. En hij wijst naar u allemaal. Dat was een schilder. En dat is een verhaal. Mijn vader vertelde dat vroeger al. En dat was heel wat. Het bombardement van Rotterdam. Dat was verschrikkelijk, hè. Het zou een mislukking geweest zijn. Een misverstand zelfs ook. Maar die hele stad Rotterdam, jongens en meisjes, waar jullie misschien naar school gaan, die heeft grotendeels in puin gelegen. Moet je eens denken. Moet je er maar eens de oude foto's van opnemen. En er was een schilder, die had dat ook uitgeschilderd. Die had voor het nageslacht willen bewaren wat er allemaal gebeurd is met het bombardement. En die heeft daar dus die vreselijke toestand van die puinhopen uitgeschilderd. En toen stond er een Duitse officier naast hem. Naast die schilder. En die Duitser die vroeg, die vond dat ook wel. Die dacht, hey, haben Sie das gemacht, zei hij. Hij zei tegen die schilder, heb jij dat gedaan? Weet je wat die schilder toen zei? Die zei, nee, das haben Sie gemacht. Het is maar hoe je dat nou ziet. Die schilder had het niet gedaan. Nee, die had het wel geschilderd. Geschilderd. Maar die Duitser, dat volk, dat had het gedaan. Begrijpt u? Dus ik kan nooit wijzen naar een ander. Das haben Sie gemacht. Dat geldt ook van mij. En gemeente, dat is de ergste zaak in mijn leven en in jullie leven. Dat wij een aangeboden zaligmaker, dat wij die verwerpen. En dat doet ook Gods volk elke dag. En een mens van nature kan niet anders. Althans, kan niet anders, wil niet anders, laat ik het zo zeggen. Nou, dus dat loopt echt niet zo mooi af met die preek. Ja, zegt u, maar nou komt er toch hoop, want nu staat er in vers 24 welke God opgewekt heeft. En ja, nou mag de dominee op de kansel toch ook wel zeggen, dat komt toch nog goed. Dat komt echt nog goed. Al hebben wij dat nou gedaan, het komt toch nog goed. Ik heb in mijn jeugd nog wel eens spreken gehoord van echt wel van gloedvolle predikers, niet in onze kerk, niet in onze kerk. En dan konden ze wel heel scherp de zonde preken. Maar het liep altijd goed af in de preken. Dat was dus een jongen, dat was in Den Wouden gemeente, moet u toch eens nagaan. Die jongen die had het over zulke preken, daar kwam die vandaan. Weet je wat hij zei, gemeente? Aangrijpend. Hij zei, je ging fluitend naar de kerk. En je kwam er fluitend uit, begrijpt u? Het was heel niet erg. Je had nooit een boodschap gehoord die je nou had aangepakt. Die je nou had gegrepen. Nooit die beschuldigende vinger. Het komt niet goed, jongen. Het komt niet goed met je. En dat zou ik vandaag, dat moet ik vandaag toch ook tegen je zeggen. Gemeente, zo zonder meer. Je kunt nou wel denken, ja, vers 25. Nou ja, dat wordt dan toch weer een gelukkige afloop. Nee, dat komt het eigenlijk ook niet. Want het komt helemaal nog niet goed met die preek van Petrus. Ik durf eigenlijk wel te zeggen dat Petrus anders spreekte dan wij in onze tijd. Want als wij een preek horen, dan willen we toch wel graag, gemeente. En ja, ik denk dat wij daar ook op de kansel wel weet van hebben, dan willen we toch ook wel graag weer een beetje rustig de kerk uitgaan. Dat wil je toch wel. Dat je niet helemaal overhoop gegooid bent van binnen. Dat moet dan toch wel. En soms denken de mensen dat dat het derde punt is. Hè? Dat moet dan toch weer een deur openen. Ja. Dat is niet zonder meer aan het derde punt. Dat kan ook wel met die punten anders zijn. Maar er moet toch weer een deur opengezet worden. Ja, dat is dan toch ook wel zo. Dat denken wij ook wel. We moeten toch een beetje. Ja, daar moet toch wel een lichtstraaltje zijn. Nou, als u nou dat dus ook, dan moet u eens over nadenken. Als u nou deze preek van Petrus leest, dan zit daar eigenlijk geen lichtstraaltje in. Want als die man amen zegt, Petrus, dat zegt hij in vers 36. Dan zegt hij amen, staat er niet, maar dat heeft hij toen wel gezegd. Dan is er nog geen licht. Dan is er echt geen licht aan het einde van de tunnel. Dan zegt hij, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die gij, zegt hij, die gij gekruist hebt. Dus hij houdt dat vol. Hij slikt dat niet zomaar weg. Wij hebben hem gedood. Wij hebben hem verworpen. Wij hebben deze zaligmaker niet erkend. Hij zegt niet, ja mensen, maar dat vergeeft de Heere je wel. Dat zal de Heere je wel vergeven willen. Dat zegt hij niet. God heeft hem opgewekt, dat is een zegen, het gaat wel door, dat werk. Maar die opwekking is eigenlijk nog des te meer een schrik, want hij zegt, hij is nou tot een Heere en Christus gemaakt. Dus dat wordt dan toch nog een ontmoeting eenmaal om hem als rechter van levenden en doden te kunnen ontmoeten, gemeente. Wel, het loopt dus in die preek helemaal niet zo goed af. Begrijpt u? Hij laat die mensen voor je gevoel, laat hij die mensen zitten. Met hun schuld. Daar moet u ook eens op letten. Dat is de Pinksterpreek van Petrus. En dat deed Nathan ook. Nathan moest naar David. En gemeente Nathan had de belofte voor David al op zak. Want hij mocht al tegen David zeggen, de Heer heeft ook uw misdaad weggenomen. Maar eerst zei hij tegen David, gij zijt die man. En dan liet hij het bij. En dan zegt David, dan komt er een antwoord, ik heb gezondigd. En deze mensen, Petrus zegt, jullie hebben het gedaan. En dan zeggen die mensen, en dan wordt het anders, dan krijgen ze een rijke belofte, dan worden die mensen verslagen. Je zou bang moeten zijn, dominee van de Vlies, ik weet niet of ik daar ooit van, of je hem gekend hebt, die heeft wel eens gezegd, een waar woord, wij richten de mensen soms te snel van de knieën op, zei hij. We zeggen te snel, het komt wel goed. Dat is gevaarlijk. We mogen, nou sta ik niet Nou sta ik echt niet de kracht van het evangelie uit te doven. Want die is zo geweldig ruim. Hij geeft aan die mensengemeente een buitengewoon antwoord als die mensen verslagen zijn. Bekeert u en iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En ge zult de gave des Heilige Geestes ontvangen, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn. Dus Petrus is niet een enghartige prediker hoor, helemaal niet. Maar die heeft wel een adres die zegt, oh, als die verslagenheid in jullie hart gewerkt wordt, dan is er een geweldige boodschap. En dat is niet een voorwaarde, maar dat wil nu zeggen, de weg waarin Petrus spreekt is voor mij en voor ieder mens, iedere dominee, maar iedere gemeente, ook wel heel behartigenswaardig. Even wachten. Het evangelie, ja, dat is er. Maar realiseer je eerst nu eens, zegt Petrus gemeente, dat u hem gekruisigd hebt. Deze Jezus. Kijk. Denk daar eens over na. En wat zeg je nu? Kijk, en als nu Gods geest dat wil gaan gebruiken, en dat kan heel verschillend gebeuren, gemeente, maar dan worden deze mensen verslagen in het hart. Verslagen. Dan zeggen ze, wat zullen we doen, mannen en broeders? Het is geen kleine zaak Jezus gekruisigd te hebben, hem verworpen te hebben. Ze worden verslagen in het hart. En dan heeft Petrus een geweldig evangelie. Voor die mensen, ook voor u, absoluut. Voor verslagen mensen. En daar heeft de Heere buitengewone belofte voor. Je zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, zegt hij. Dus dat is wel, dan komt het met al die mensen wel goed. Tenminste met die 3000 die verslagen worden. Dat wel, dat komt wel goed. Maar in die weg gaat het dan, hè? Dan gaat het in die weg van een toegepaste ellendekennis, dat ze verslagen worden onder de prediking. Verslagen gemeente onder hun rechtzinnigheid, hè? Verslagen onder je rechtzinnigheid. Dat we zeggen, ja, dat heb ik nou zo vaak gehoord. Ik heb bijna 60 jaar op de kansel gestaan persoonlijk. Dus verslagen onder je rechtzinnigheid. Verslagen. Ja, dan is het wel een zegen dat we daarmee opgevoed zijn, zeker wel, maar ik mocht er ook wel verslagen onder zijn. En als je wat ouder wordt, dan ga je dat wel denken, gemeente. Hè? Dan ga je wel denken, wat heb ik daar nou allemaal, wat is nou de uit, hoe heb ik dat nou gedaan allemaal? Dat kun je niet meer terughalen ook. Ach, er was een vrouw in Utrecht, die was in de huwelijk van het pad af. Ze had er eigenlijk helemaal nergens meer aan gedaan. En toen zag ze in dat rusthuis waar ze zat, zag ze een vrouw gaan. En die had een hoedje op. Kun je eens nagaan hoe toch soms kleine dingen toch wel wat kunnen betekenen. Toen dacht ze, ze kwam wel uit een goede opvoeding. Uit Almeiden kwam ze. Uit onze gemeente. En toen dacht ze, dat lijkt wel een mens, die gaat naar de kerk. Toen zegt ze, mag ik u eens wat vragen, waar gaat u naartoe? Ze zei, ik ga naar de kerk. Is die hier dan? Ja, die was er wel. En dat vrouwtje dat kwam tot echte bekering. Toen zei ze, dominee, kan ik het nooit meer goed maken. Dat is wat. Hoe oud ben je? 70, 80. Je kunt nooit meer goed maken. Nee, je kunt het absoluut nooit meer goed maken. Zeker niet. Ik ook niet. U ook niet. Jongelui, denk er maar aan dat je het niet tot die leeftijd laat uitkomen. Je kunt het nooit meer goed maken, zei die vrouw. Maar gelukkig, als er dan toch een ander is, die heeft alles goed gemaakt voor je. Die heeft het helemaal overgedaan. En dat is nu de rijkdom van het werk van de zaligmaker. God geef ons, gemeente, dat we zo, ja, die prediking van Petrus is mogen beseffen. Hij predikt theologisch. En hij predikt een rijke zaligmaker. Een gevend God. Maar een hardnekkig volk. En toch, door die geest, wordt dat gebruikt. Want ja, je kunt wel zeggen, die mensen zijn allemaal bekeerd, maar daar heeft de Heilige Geest de prediking voor gebruikt. Dat Petrus zijn stem opheft. En gemeente, daar gaat het ook om. Je kunt zeggen, ja, Pinksteren, ja, we moeten maar wachten. We moeten maar wachten of de Heilige Geest erin meekomt. Nou, weet je wat Petrus zegt? Petrus zegt, moet u eens even luisteren. Hij zegt, laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Kijk, dat staat in vers 14. Laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Dan kom ik even daarop terug dat ik gevraagd heb, ook in het gebed, of de Heer onze oren wil gebruiken. En u hebt, hoop ik, allemaal oren. Nou, gemeente, laat nu mijn woorden tot uw oren ingaan. Hoort en uw ziel zal leven. Amen. Laten wij, gemeente, eindigen met dankgebed. Heere, wij hebben uw woord gehoord, u hebt gesproken. Het ging over de stem en over de oren, maar het ging ook vooral over de Heilige Geest. Over u, de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wat een volheid ligt er in uw bediening, in uw arbeid. En nu hebben we gehoord, heren, voorkennis alleen, oh nee, dat is het niet. Dan zouden we het allemaal zelf nog moeten doen. Dan zou het in mijn handen, in onze handen rusten, heren, en daar zou het niet veilig zijn. Maar die raad Gods in Christus, daar hebt ge nu uw kerk levend gemaakt. En gelukkig de mens die nu weet dat er een weg is tot die zaligmaker. Om hem nu te kennen en lief te hebben, dat gaat door de weg van de verslagenheid heen. Gedenk ons dan, heren, ook als gemeente, laten we zo eens naar huis mogen gaan. O, wilt u zelf die gezegende heerlijke oplossing geven, dat we dat nu ook persoonlijk mogen weten, dat u dan ook laat zien dat onze naam in dat besluit staat. Want dan in Christus wilt u dat leren. Wees met ons deze dag, ook vanavond. Geef ons dan nog weer uw hulp en bijstand in alle opzichten op en onder de kansel en doe het om Jezus wil. Amen. Psalm 89, vers 9. Gij hebt al eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. 89, vers 9. Ga dan u heen in vrede, draagt met u de zegen van de Heer. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.
Welke verzaal moet ik opzoeken? Oké, William. Dat is een bladwijzer.
Thank you.